broeders en zusters, goedemorgen. Ik vond het heel fijn om samen vanmorgen de Heere te prijzen in onze liederen. De kinderen hier vooraan te zien, die al onderwezen worden door het woord van God. Een grote zegen. Maar ook wij als wat grotere mensen gaan het woord van God openen. En we doen dat in Filippenzen 1 vanaf vers 27. Filippenzen 1 vanaf vers 27. We hebben een aantal keer nagedacht over wat Paulus hier schrijft aan de gemeente van Filippi.
De eerste keer hebben we gezien, dat is het eerste stukje van hoofdstuk 1, dat Paulus dankt voor de gemeente en dat hij bidt voor de gemeente. En de tweede keer, dat was vanaf hoofdstuk 1 vers 12, heeft Paulus over zichzelf verteld. Dat hij in de gevangenis zit, dat hij te maken heeft met tegenstanders en dat zijn toekomst uiterst onzeker is. En dan doet hij die geweldige belijdenis in vers 21... Want het leven is voor mij Christus en sterven is winst. We gaan vandaag verder bij vers 27 en dan lezen we door tot hoofdstuk 2 vers 11. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en ook nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen bent. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, over dit laatste stukje, vers 5 tot 11, hebben we hier ook op Goede Vrijdag nagedacht over de vernedering van de Heer Jezus. Toen vooral over vers 8, dat hij zich vernederde tot de kruisdood. Vandaag wil ik eigenlijk vanaf hoofdstuk 1, vers 27 verder gaan en drie punten, drie lessen. Ik heb dat in het thema drie marsorders genoemd voor het leger van Christus. Paulus spreekt hier over de gemeente als een leger. En hij geeft eigenlijk drie instructies, drie orders die van belang zijn. Aan de gemeente van Filippi. Maar ik ben er deze week in de voorbereiding behoorlijk bij bepaald dat het ook nu van belang is. Ik denk ook voor u, voor jou, voor de gemeente hier. En dat het woord van God verrassend actueel is, dat zal denk ik ook deze morgen wel blijken. Ik stel voor dat we kort bidden voordat we naar de boodschap luisteren. Heere God, almachtige Vader, dank u wel dat wij uw woord in ons midden hebben en daar net samen uit mochten lezen. Wat een geweldige schat hebt u ons toevertrouwd. En we weten en belijden vanmorgen dat het woord van God een kracht van God tot zaligheid is. Voor een ieder die gelooft. En we bidden vanmorgen dat u onze harten werkelijk stilmaakt. Zodat niet een mensenwoord wordt doorgegeven. En het woord van u niet wordt ontvangen als een mensenwoord. Maar zoals het waarlijk is als het woord van de levende God. Maak ons werkelijk stil. In uw heiligdom, Heere, moeten alle andere stemmen zwijgen. En daarom zeggen we met Samuel, spreek Heere, want wij luisteren. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil beginnen met een voorbeeld voor de kinderen. Ik denk dat ik nu al een heel aantal keer de achterliggende maanden eenzelfde video, eenzelfde filmpje heb gezien van een scène in het Krugerpark in Zuid-Afrika, waar een hele grote groep van die buffels langs een prachtig meer trekt, niets vermoedend. Misschien zijn het er wel 200. En je ziet toeristen die filmen vanaf de andere kant van het meer. En je ziet die groep buffels langzaam in de hitte zie je voorttrekken. Maar plotseling heeft degene die filmt iets in de gaten. Namelijk dat er in, rechts in de hoek zeg maar een groep leeuwen zit. Die geknield, gehurkt hun kans afwachten. En jij weet natuurlijk al wat ze gaan doen. Ze willen jagen op een van die buffels. En ik ben altijd weer verbaasd als ik zie hoe ze dat doen, die leeuwen. Want op een gegeven moment, als de kudde voorbij trekt, beginnen ze als een groep te jagen. En wat ze doen is dat ze niet op één dier aflopen, maar ze benaderen de kudde en ze proberen de kudde te splitsen. Ze proberen die dieren uiteen te drijven, zodat die buffels niet meer als een groep samen zijn, maar dat ze eigenlijk verspreid steeds verder uit elkaar komen te lopen. En dan op een gegeven moment, dan komen de kleinere of de zwakkere dieren achteraan of naar de zijkant toe gedreven. En dan slaan ze gezamenlijk toe op één dier. Hij is uit de bescherming van de kudde geraakt. En ja, zijn laatste uur is geslagen. Hoewel die leeuwen echt kleiner zijn dan die buffels, gaat die buffel, ik zeg het maar zo, gaat hij daar echt aan. Getrainde leeuwen, getrainde jagers, die weten hoe ze hun prooi moeten vangen. Nou, dit verhaaltje moet je even vasthouden. Ik ga het straks klaar vertellen, want het is nog niet klaar. Want die leeuwen op dat filmpje, die pakken op een gegeven moment een van die buffels en ze trekken hem naar de grond bij het water. En ze beginnen hun prooi dood te maken om het vervolgens te verslinden. En dan lijkt het verhaal afgelopen. Dit is een belangrijk beeld voor vanmorgen. In het vorige stukje uit de Filippenzenbrief heeft Paulus veel over zichzelf verteld. Hij zegt, ik zit gevangen in Rome. Er zijn mensen die mij het leven zuur maken. En mijn toekomst is uiterst onzeker. En hij zegt dan, zoals ik net zei, het leven is voor mij Christus. Maar nu in vers 27 van hoofdstuk 1, en ik hoop dat je je Bijbel erbij hebt. Zegt hij, nu is het jullie beurt. Ik heb wat over mij verteld. Nu wil ik graag van jullie zaken horen. Dat zegt hij, hè? Dat ik van uw zaken mag horen. Dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Hij zegt, ik ben niet in Filippi, ik ben niet bij jullie. Maar jullie weten inmiddels, Epafroditus die komt daar vandaan en is naar Paulus gekomen om hem te bezoeken in de gevangenis. En Epafroditus heeft hem uiteraard verteld hoe het in de gemeente in Filippi op dit moment ervoor staat. En hij zegt, als ik nu van jullie zaken mag horen, ik heb wat over mezelf verteld. Maar nu gaan we het hebben over jullie als gemeente en dan hoop ik twee dingen, zegt hij. Allereerst, dat jullie vaststaan in één geest. Dat jullie vaststaan. En twee, dat jullie gezamenlijk eensgezind strijden in het evangelie. Dat vaststaan, dat heeft te maken, ik had het net over het leger van Christus, hè. Dat vaststaan, dat heeft te maken met, je staat op je post. Je bent gereed om een aanval, denk aan die leeuwen, te ontvangen. Defensief, verdedigend sta je vast. Maar zegt hij, ik bid ook en ik hoop ook dat ik mag horen dat jullie samen eensgezind strijden. Met andere woorden, ik hoop ook dat jullie bereid zijn om in de aanval te gaan. Want mocht je het nog niet weten, het leven van een christen, dat wordt in de Bijbel op heel veel plaatsen vergeleken met een strijd. Paulus introduceert allerlei beelden in het Nieuwe Testament. Maar al die beelden hebben één ding gemeenschappelijk, dat betekent, en dat is, namelijk dat het strijd kost, inspanning vergt, dat het te vergelijken is met een renbaan om de Heer Jezus te volgen. En hij gaat drie dingen aan de Filippenzen zeggen. En die drie wil ik ook vanmorgen in de naam van de Heer onder jullie neerleggen. En het zijn drie woorden met een V. Dat kun je makkelijk onthouden. Het eerste wat Paulus zegt tegen de gemeente is vertrouw. Vertrouw. En het tweede, dat is verenig. Verenig jullie. En drie, verneder je. Dus ik herhaal, vertrouw, verenig en verneder. Wat is er aan de hand dan? Nou, de Filippenzen hebben te maken met lijden, met tegenstand. In vers 29 vind je dat vers, dat staat, het is uit genade aan jullie gegeven, niet alleen in de Heer Jezus te geloven, maar ook voor hem te lijden. En we hebben gelezen dat dat alles te maken heeft met de omgeving. Het is een Romeinse kolonie in Macedonië, waar heel veel mensen niet christen zijn. En ze de christenen min of meer belachelijk maken. Het leven zuur maken. Gelijk maar een toepassing. Misschien weet je het wel. Christen worden. De Heer Jezus toelaten als verlosser en Heer van je leven. Je laten dopen. Dat vraagt zelfverloochening. In je dagelijks leven de Heer Jezus gehoorzamen, dat kan je wel eens vrienden kosten. Vrijmoedig getuigen van het feit dat je werkelijk de Heer Jezus nodig hebt, dat kan je wel eens moeilijke gesprekken opleveren. Christen worden is niet iets neutraals. Ook vandaag de dag. Je bent al snel een vreemde eend in de bijt. In de wereld, maar soms ook juist onder godsdienstige mensen. Nou, daar konden de Filippenzen over meepraten. Ze hadden te maken met tegenstanders, zegt vers 28. Tegenstanders die ervoor zorgen dat de Filippenzen, de gelovigen, in lijden verkeren. En het eerste wat Paulus zegt is, jullie moeten vertrouwen hebben. Vertrouw. Want, zegt hij in vers 28, probeer me te volgen, dat jullie lijden, dat jullie... Nee, ze worden niet vermoord. Maar ze worden wel bespot en ze worden buitengesloten. Ze staan alleen. Ze worden uitgelachen. Misschien daar komt je dat wel bekend voor. Dat jullie lijden, zegt hij, dat is het bewijs dat jullie behouden zijn. Je moet je in geen enkel opzicht, vers 28, schrik aan laten jagen door de tegenstanders. Want voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. Dat je lijdt, dat je te maken hebt met tegenstand, dat je te maken hebt met familieleden die je het liefst uit de familie zetten, omdat je de Heer Jezus hebt aangenomen en vrijmoedig van hem getuigd, dat is het bewijs dat je behouden bent. Paulus zegt gefeliciteerd. Welkom in de strijd. En hij gaat nog een stap verder. Hij zegt, het is niet alleen een bewijs dat je behouden bent, vers 29, het is ook een cadeau. Wat bedoel je? Nou dit, dat je mag lijden voor de Heer Jezus. Dat je door je collega's wordt uitgelachen. Dat is een cadeau. Het is jullie uit genade gegeven. Niet alleen in hem te geloven, maar het gaat bij jullie nog een stap dieper. Jullie mogen ook voor hem lijden. En als derde zegt hij, vers 30, in dit lijden moet je weten dat je niet de enige bent. Jullie hebben dezelfde strijd als ik. Toen in Filippi, toen ik in de gevangenis zat samen met Silas, en nu hier in de gevangenis in Rome. We hebben dezelfde strijd. Nou, even een toepassing. Broeder, zuster. Ik weet niet in welke situatie je verkeert, maar het kan zomaar zijn dat het feit dat je de Heer Jezus wil volgen, dat je zo nu en dan in problemen brengt. Ik denk niet dat er hier veel zitten die te maken hebben met gevangenschap of met lichamelijke marteling, zoals veel in het oosten. Maar het kan wel zijn dat je te maken hebt met sociale tegenstand. En dat je soms geneigd bent om liever je mond te houden. Broeder, zuster, als Satan je op de korrel neemt, als je oneerlijke kritiek van mensen krijgt, als de duivel je wil ontmoedigen door allerlei tegenslag, zodat het volgen van Jezus je moeilijk wordt gemaakt, wees dan allereerst vol vertrouwen. Want, en nu zet ik het op een rijtje, het is een bewijs van je redding. Het is een cadeau van God. En je bent niet de enige. Vele gelovigen strijden wereldwijd dezelfde strijd. Daarom, als je te maken hebt met tegenstand, ga niet in een hoekje zitten kniezen Maar ga vol vertrouwen voorwaarts. In de wetenschap dat deze dingen horen bij het christelijke leven. En ik weet niet of je dit herkent. Je kunt als individu kritiek krijgen. Dat kun je als gezin krijgen. Je kunt het als gemeente krijgen. En dan is de vraag: hoe reageren we? Maar Paulus zegt: het eerste wat ik jullie wil zeggen is: wees vol vertrouwen. Het is een bewijs dat God werkt. Het is jullie uit genade gegeven. Maar dan komt hij met een volgend punt. En die gaat een stapje dieper. Verenig jullie. Vertrouw, maar twee is verenig jullie. Je kan ook zeggen, wees eensgezind. Dat zegt hij in vers 27. Dat u eensgezind strijdt. En dat zegt hij ook in vers 1 en 2 van hoofdstuk 2. Hij zegt, als er enige bemoediging is, en dan noemt hij nog veel meer dingen, maak dan, vers 2, mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Kijk, als er lijden is, wat is dan nodig? Dan is het nodig dat je strijdt. Dus lijden vraagt strijden, anders hou je het niet vol. Om in lijden stand te kunnen houden, moet je strijden. Maar wil je gezamenlijk kunnen strijden, ook als gemeente, ook hier op Urk, dan is het voorwaarde nummer 1 dat je eensgezind bent. Hoe kun je samen strijden zonder eensgezind te zijn? Hoe kan een elftal spelen zonder harmonie? Zonder één coach, één tenue, één speelrichting, één goal. Dat moet je toch afspreken met elkaar voordat je het spel speelt. Zo is het ook in de gemeente. Eensgezindheid is niet alleen handig en fijn, maar het is ook absoluut nodig. Omdat we anders de strijd verliezen. We lijden, zegt Paulus, maar jullie hebben wel een wapen ontvangen. En dat is namelijk, jullie kunnen als gemeente gezamenlijk strijden. Een broeder of een zuster aan je zijde, met wie je schouder aan schouder in de geestelijke strijd staat. Maar daar zat een probleem. Dat was in Filippi de vinger op de zere plek. En daar gaat Paulus een punt van maken. Hij zegt, er deugt iets niet met jullie slagorde. Als je kijkt, ik ga daar nu niet heen vanwege de tijd, maar als je kijkt in hoofdstuk 4, vers 2, dan zie je dat er ruzies in de gemeente zijn. Hij roept daar twee vrouwen, Euodia en Syntyche, op, beiden eensgezind te zijn in de Here. Nou, daar komen we nog wel DV als we in hoofdstuk 4 uitkomen. Maar in ieder geval, als deze brief wordt voorgelezen in de gemeente, dan klinken er plots twee namen, Euodia en Syntyche. Jullie moeten beiden eensgezind zijn in de Here. Klaarblijkelijk hadden die twee wat conflicten. En Paulus zegt, pas op, dat kan jullie fataal worden in de geestelijke strijd. Dat kan ervoor zorgen dat jullie het lijden niet overleven. Ik zag vorige week op het nieuws dat er rellen waren op de Koolsingel in Rotterdam. En op een gegeven moment moest de ME ingrijpen. En je zag daar allemaal van die mannen in zwarte pakjes met van die gele banden. En die liepen met zo'n schild voor zich. Nou, ik denk dat velen van jullie dat ook wel gezien hebben. En wat me opviel, er waren allemaal van die oproekraaiers, zeg maar, die met stenen en met stoelen gooiden. Dat is redelijk normaal tegenwoordig. En op een gegeven moment kwam de ME. En die mannen die liepen in zo'n groepje. En op een gegeven moment gingen ze in een rij staan naast elkaar. En toen liepen ze in slagorde, kamden ze de straat leeg. Maar wat nu, even gesteld dat er 20 van die ME-mannen zo in een rij stonden en die straat leegveegden. Wat nu als 5 van die 20 zeggen, nou, wij blijven even achter. Dan vallen 5 gaten. Of gekker nog, wij kiezen ervoor om elkaar te lijf te gaan. Dat is toch ondenkbaar? Dat zou totaal onverantwoord zijn om in een situatie van geestelijke strijd met elkaar te gaan vechten. Als dat zo vanzelfsprekend is bij de ME, waarom dan niet in de gemeente? Je kunt het je niet veroorloven met je broeder ruzie te maken. Want jullie moeten samen in slagorde staan. En geloof je dat niet, dan neem je de geestelijke werkelijkheid niet serieus. Dan denk je dat we als gemeente in een soort van speeltuin zijn. In plaats van op een slagveld. Ik geloof, broeders en zusters, dat het is fijn voor de sfeer in de gemeente als we eensgezind zijn. Maar dat is nog heel subjectief. Het is nodig voor de strijd, want Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij onder ons daar kan verslinden. Veel christenen vandaag de dag, dat zal hier ook zijn, beweren te leven in een eindstrijd, in een ernstige eindtijd. Maar tegelijkertijd, veel christenen vandaag de dag maken weinig ernst met de marsorders voor die strijd. Ik wil je een vraag om de man afstellen. Als je belijdt de Heer Jezus te kennen, geloof jij dat jij zonder broeders en zusters om je heen veel gemakkelijker tot een prooi van Satan wordt? Geloof je dat je de geestelijke bescherming van de gemeente waar God woont, waar de Heer Jezus koning is, nodig hebt om een stand te houden? Geestelijke rugdekking. Snap je dat? Ik hoop dat het geen Chinees voor je is. Want weet je, en nu ga ik het verhaal klaar vertellen. Even voor de kinderen. Van dat Krugerpark, hè, met die buffels. Weet je wat er gebeurde? Terwijl die leeuwen zich stortten op zo'n jonge buffel, of zo'n zieke buffel, vlakbij het water. En ze dachten van, dat wordt een geweldige maaltijd. En die andere buffels een beetje ontsteld doorliepen van, wat is hier gebeurd? Plotseling, een aanval vanaf achter. Dat doet Satan trouwens vaak. Draaien die buffels zich om, en ze hergroeperen zich en ze gaan bij elkaar staan. Het wordt als het ware één grote buffel, die groep met 100 dieren. En gaan ze gezamenlijk richting dat meer. Niet rennend, maar stap voor stap. Gestaag. Een paar vooraan, een aantal wat meer van achter en de jonge dieren in het midden. Geweldig is dat, hè? En ze stappen zo stap voor stap op dat hulpeloze dier wat op het punt staat verscheurd te worden. En terwijl ze dichterbij komen, zie je die leeuwen, die willen hun prooi natuurlijk niet gelijk loslaten. Maar die voelen aan, dit wordt spannend. Voor één buffel zijn we niet bang. Maar als ze zich verenigen, En het prachtige om te zien is als ze werkelijk dichtbij komen en de eerste buffel uitstapt en dan een tweede en dan een derde, slaan al die leeuwen één voor één op de vlucht. En komt dat beest vrij. Heb jij het solo christen zijn afgezworen? Dan heb je een hele belangrijke les geleerd. Sta je in slagorde, schouder aan schouder met broeders en zusters, ook hier in de gemeente. Weet je, ik ben er deze week weer zo achter gekomen. Ik denk nog zo vaak, hè, in termen van dit is mijn strijd en mijn beproeving. Maar zo spreekt het Nieuwe Testament nooit. Het gaat er over onze strijd en onze beproeving. Soms word ik gedragen. Moeten ze mij redden? En de andere keren help ik mee om anderen te dragen. De vraag is echt, zijn we ons dat bewust? Kijk, we zitten hier vanmorgen mooi in slagorde, zo in rijtjes. En het ziet er niet bepaald uit als een slagveld. Maar als je met geestelijke ogen hebt leren kijken, dan weet je dat Satan rondgaat. Dan hier, dan daar. En hij probeert gaten in de linies te maken. Door ziekte, soms. Door te ontmoedigen. Door huwelijken in gevaar te brengen. Door te stoken in gezinnen. Door kleine verschillen op te blazen tot conflicten. Waardoor de gemeente als die kudde buffels uiteengedreven wordt en er gaten vallen. Wij denken nog bij Satan, hè, zeggen we, hij is een brullende leeuw. Hè. Die tekst die kennen we allemaal, 1 Petrus 5. Maar wij denken nog veel te vaak dat het een brullende leeuw is in Artis. Achter een dikke ijzeren kooi. Maar Petrus zegt, hij is op zoek wie hij kan verslinden. Terug naar Filippi. Paulus zegt, Filippenzen, ik ben zeer verheugd over jullie geestelijke groei. Ik dank mijn God altijd als ik aan jullie denk. Altijd. Maar er mankeert nog wat. Mijn blijdschap over jullie, hoofdstuk 2 vers 2, is nog niet volmaakt, nog niet volkomen. Want, en daar komt het, jullie zijn onderling verdeeld. Jullie praten, Filippenzen, nog te veel over de verschillen. Jullie maken nog te veel brandjes onderling. Jullie voeren nog te vaak een burgeroorlog. Snap je het? Tegen wie, broeder, zuster? Tegen wie heb je eigenlijk de strijd? In ieder geval niet tegen je broeder of zuster uit de gemeente. Want dat is een medestrijder. Die voor dezelfde missie en voor hetzelfde doel staat. Functioneert dat zo in de gemeente? Is de bidstond, om maar iets te noemen, een moment dat we als gelovigen, dat we ons verenigen. En dat we gezamenlijk in de bres gaan staan voor mensen onder ons, gelovigen onder ons, die het moeilijk hebben. Wat me net erg bemoedigde was wat Gerco deelde over de twee kinderen, Hanna en Matthias. Ik neem aan dat er voor gebeden is. En dat je op zondagmorgen kan zeggen, we zijn intens verheugd. Dat het goed gaat met Hanna. Dat het beter gaat met Matthias. Geweldig. Als je als huisgezin van God. Weet je hoe kostbaar dat is? Gebed kan vragen en met elkaar in gebed kan strijden. Niet alleen als er problemen zijn, bijvoorbeeld ziekte. Maar ook in positieve zin. Ook in de aanval kunt gaan als er mensen uitgaan, als er geëvangeliseerd wordt. Dat je als evangelist weet. Mijn broeders en mijn zusters staan pal voor mij in de geestelijke strijd. En als dat functioneert in de gemeente, dan is dat Gods genade. Ik wil even wat persoonlijks delen. Ik werk natuurlijk op de Bijbelschool in Hilversum. En daar onder andere zijn Pieter en Gedina daar. Jullie wel bekend. En als ik zie hoe zeer zij verheugd zijn over het gebed wat er voor hen is. Ook hier in de gemeente. Juist hier in de gemeente. Nu ook in het proces met zich voorbereiden op Amerika. Praktische zaken, ze hebben hier natuurlijk wat over gedeeld. En ik vind het prachtig om te horen dat ze zeggen, als er iets is om voor te danken en om voor te bidden, dan leggen we dat in de gemeente neer. Want we weten dat daar broeders en zusters zijn die gezamenlijk meestrijden. Is die openheid er om te zeggen, nou, iets anders te noemen? Er is in mijn familie veel strijd. Ik heb broers en zussen die niet gered zijn. Broeder, het is niet jouw strijd. Het is onze strijd die we voeren in de naam van de Heer Jezus. Paulus zegt, mijn blijdschap is dan volkomen als jullie eensgezind zijn. Misschien heb je nu een vraag. En dan ga ik naar de laatste. Maar wat is nu eensgezind zijn? Zou interessant zijn. Om dat eens na te gaan met elkaar. Wat is nu werkelijk eensgezind zijn? Ik hoop dat je nu met me eens bent dat we dat moeten zijn. Maar wat is het? Betekent het dat we allemaal hetzelfde zijn? Nee. Het is geen gelijksoortigheid. Het is niet een eenheidsworst. Goed lezen in vers 2, hoofdstuk 2, vers 2. Daar staat, jullie delen in dezelfde liefde, hebben dezelfde gezindheid, dezelfde hartsgesteldheid, dezelfde focus. Dus je bent niet allemaal hetzelfde, je denkt ook niet altijd over alles hetzelfde, maar wat je wel hebt is, je hebt dezelfde liefde en hetzelfde doel voor ogen. Je staat zeg maar in dezelfde richting gegroepeerd. Misschien zeg je, hoe komen we nu tot die absolute eensgezindheid waar hier Paulus over spreekt? Want als je me volgt, er was dus lijden. Om stand te kunnen houden, moet je gezamenlijk strijden. Om samen te kunnen strijden, moet je eensgezind zijn. En willen we als gemeente eensgezind zijn, en dan komt Paulus op het allerdiepste kenmerk van het christelijke leven is, willen we eensgezind kunnen zijn, dan moet ieder van ons nederig zijn. Want als we nederig zijn, dan kunnen we bij elkaar komen en eensgezind zijn. Dan kunnen we samen strijden. Dan kunnen we stand houden in het lijden. Daarom zegt hij in vers 3, lees mee, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Nederigheid, in ieder geval, zo werkt het bij mij, geeft de doodsteek aan eigenbelang en eigendunk. En het baant de weg naar eensgezindheid. Nou, een vraagje. Denk je dat het de meest begeerde houding is onder de christenen? Nederigheid? Ben jij er een beetje enthousiast over om nederig te zijn? Staat dat op je gebedslijst? Heer, maak mij werkelijk nederig. Zou het gebrek, ik heb maar wat zitten denken, denk met me mee, zou het gebrek aan nederigheid er misschien de oorzaak van zijn dat we zo vaak lijden aan verdeeldheid en geestelijke krachteloosheid? Ik denk het. Augustinus had een top 3 gemaakt van christelijke deugden. En dan zeg ik, begin met de belangrijkste. 1, dat is nederigheid. Hij noemde dat ootmoed. Hij zegt 2, dat is ootmoed. En 3, dat is ootmoed. Ik denk dat Paulus er niet zo gerust op is dat dit goed overkomt bij de Filippenzen. En ook ik weet vanmorgen niet goed wat jij daarvan denkt, van nederigheid. Want in onze maatschappij is het tegenovergestelde in de mode. Namelijk je mannetje staan en op je strepen staan. Opkomen voor je rechten. Als je kind op school niet zo initiatiefrijk is, dan moet het al heel snel een weerbaarheidstraining volgen. Want we moeten weerbaar zijn. We moeten het kaas niet van onze boterham laten stelen. Paulus zegt niks daarvan. Laat een ieder van u de één belangrijker vinden dan zichzelf. Doe niets, helemaal niets, uit eigen belang. Dus met het oog op jezelf. En dan helemaal niet uit eigen dunk. Arrogantie staat daar letterlijk. Maar leer om de ander in nederigheid echt belangrijker te vinden dan jezelf. Dat gaat lijnrecht in tegen onze Adamsnatuur. Maar als je Christus hebt leren kennen, als je Jezus hebt aangenomen als je Heere en Heiland, als je hier vanmorgen bent als een opnieuw geboren mens, dan is er in jouw hart een verlangen geboren om te zijn als Jezus. Om te worden als Jezus. Ik hoop als iemand aan jou vraagt, wat staat er nou werkelijk hoog op jouw agenda, dat je zegt, ik wil in mijn leven, in welke situatie ik ook verkeer, ik wil meer Christus gelijkvormig worden. Ik wil op hem lijken, ik wil zijn beeld dragen. Nou zal ik je zeggen wat het ultieme is van het beeld van Christus. Nederigheid. En Paulus zegt, ik weet niet of het goed landt, daarom geef ik jullie een goed voorbeeld. Ik noem niet mezelf, ik noem niet Timotheus, ik noem niet Epafroditus, maar ik noem als voorbeeld niemand minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. En dat doet hij in vers 5 tot en met 11. Hij bedoelt met vers 5, bedoelt hij dit te zeggen. Laat ik het anders zeggen. Ik roep jullie op tot nederigheid. Dit bedoel ik eigenlijk. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan beschrijft hij dat proces waar we op Goede Vrijdag over nagedacht hebben, dat die vernedering van Jezus als de Zoon van God, die eerste stap dat hij mens werd, toen vervolgens dat hij in de diepte kwam en zich vernederde tot de kruisdood. De diepste mensonterende vernedering. Paulus, waarom geef je ons dit voorbeeld? Nou, zegt hij. Wat zat er achter die kruisdood van Jezus? Een nederige, opofferende gezindheid. En daarvan zegt Paulus, laat die in u zijn. The mind of Christ. Wil je eens even in vers 7 kijken hoe Jezus daar genoemd wordt? Wie heeft het gevonden? Een slaaf. Moet je eens even over nadenken. De Zoon van God die hier een slaaf genoemd wordt. Nou, ik hoop dat het geen nieuws voor je is dat ook christenen slaven worden genoemd. Slaven van de meester. Slaven die leven van A tot Z van genade. Slaven die geen rechten hebben. Maar die geheel en al beschikbaar zijn voor onze meester. Die zelf het voorbeeld is van nederigheid. De conclusie. Als wij nederig zijn, kunnen we leren om eensgezind te zijn. Kunnen we samen strijden. Als we eensgezind zijn, kunnen we stand houden in het lijden. Willen wij volwassen, dat is eigenlijk een beetje mijn punt waar ik op uitkom. Willen wij volwassen christenen worden? Willen we een gemeente zijn die als een leger gezamenlijk strijdt en met kracht en vrijmoedigheid uitgaat om anderen het goede nieuws te vertellen, dan begint dat bij onderlinge nederigheid. De weg van Golgotha. Een leven onder het kruis. Het kruis dat onze trots vermorzelt. Het is de weg van het kruis die Jezus voor ons betrad. Want eerlijk is eerlijk. Stel dat wij als gemeente in het jaar 33 na Christus. Moet je even voorstellen. Met elkaar. Op die heuvel Golgotha hadden gestaan. En wij stonden dan met elkaar. Onder het kruis. Wij als gemeente. En we zouden dan met elkaar naar die middelste kruiseling kijken, de Heer Jezus. En we zouden hem horen roepen, Vader, vergeef het hun. Vergeef het hun. En we zouden daar met elkaar op Golgotha, onderaan het kruis, verplaatsen. We zouden daar met elkaar zien dat Jezus inderdaad in onze plaats gestorven is en zich totaal overgeeft tot in de dood. En we zouden daar onderaan het kruis ontdekken. Nu worden wij vrijgesproken doordat hij zijn leven geeft. En we zouden daar staan als gemeente, dan zou het toch totaal ongepast zijn om dan vervolgens naast die broeder of zuster naast je vuist op te steken en te zeggen, wat jij. We liggen daar geknield. En we beseffen dat we van A tot Z van genade leven. Dan kan ik mijn broeder niet veroordelen. Sterker nog, we zijn met elkaar op het kruis van Jezus gekruisigd. Er is geen grotere eenheid onder de christenen dan op het kruis. Daar ben jij dood en daar ben ik dood. En daar leven we dankzij hem. Jij en ik. We zien vaak, wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie onder ons is er nederig en klein? Die zal bij God de grootste zijn. Want Jezus is na zijn kruis verhoogd. In vers 9 staat, vers 8 en 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Wie zichzelf vernedert, dat is de les van het Koninkrijk van God, die zal door God verhoogd worden. Jezus, aan het kruis vernederde hij zich. En nu, als we het zouden kunnen zien, dan zouden we in aanbidding neervallen. Nu is hij verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Op de erepositie. En wij, als wij bereid zijn hier op aarde om onszelf te vernederen. Die broeder of zuster naast je misschien wel te vergeven. In een conflict of in een meningsverschil de minste te zijn. Paulus zegt op een andere plaats, waarom lijden jullie eigenlijk niet liever ongelijk? Waarom lijden jullie eigenlijk niet liever ongelijk? Ik wil van harte de minste zijn. Weet je wat dan geldt? Dan zul je door hem verhoogd worden. Als je jezelf vernedert. God zal je verhogen. Ik stel mijn laatste vraag. Heeft de Heer vanmorgen iets tot je hart gesproken? Kan jij je plaats innemen in het leger van Christus en gezamenlijk meestrijden? Sta jij in de slagorde omdat we elkaar lief hebben en elkaar in nederigheid belangrijker vinden dan onszelf? Of is er iets dat je moet opruimen? Dat je moet rechtzetten. Dan wil ik je vanmorgen zeggen, in de naam van de Heer Jezus. De Heer is van harte bereid om alles wat je verhindert om eensgezind en nederig te zijn bij hem te brengen. En het je van harte te vergeven. Zodat je schouder aan schouder hier in de gemeente mag staan en mag dienen, eensgezind mag strijden door het geloof in het evangelie. Zie wat Jezus heeft gedaan. In zijn lijden heeft doorstaan. Dat gaan we zo zingen. Zoveel liefde verwondert mij. Niemand heeft zo lief als hij. Wat een offer. Hij voor mij. En dan die prangende vraag. Wie wil worden zoals hij? Amen.